diegezen. En de uitgangscollecte is bestemd voor de exploitatie van de kerkelijke gebouwen. We zingen nu Psalm 63, vers 1. En namens de kerkenraad een gezegende dienst toegewenst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die de trouw bewaart van generatie tot generatie en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus zijn Zoon, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen wij nu uit de 95ste psalm, de versen 1 en 4. Psalm 95, vers 1 komt, laat ons samen Israëls Heer. En ook het vierde vers, want Hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. Gemeente, ook vanmiddag weten wij ons verbonden met de christelijke kerk van alle tijden en ook van alle plaatsen. In verbondenheid met haar belijden wij ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En wij doen dat met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen we de 117e psalm. Loof, loof de Heer, gij heidendom. En ieder van ons spreekt in zijn en in haar hart en mond. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel. Maar op de derde dag is opgestaan van de doden, die nu zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij bidden. Uw naam, zij geloofd en geprezen. O grote en eeuwige God, in de hemel. U, die aan geen tijd bent onderworpen. Wij wel. Wij danken u, Heere, dat u in de tijd, onze levenstijd, een paleis hebt gegeven. Een paleis waarin wij elke week mogen binnengaan. De rustdag, de zondag, opdat wij alles waar we mee bezig kunnen zijn, achter ons laten. En zo het paleis binnengaan. De rustdag, de zondag. Om ons te stellen onder de verkondiging van uw eeuwig woord. Heren, wat is dat een bijzonder voorrecht, dat u ons dat paleis hebt gegeven en dat u niets liever wil dan dat wij elke zondag dat paleis zullen binnengaan. Want het is daar dat u zich van ons laat horen, dat u zich aan ons bekend maakt wie u bent voor ons, wie wij zijn voor u, wie u bent in de Heer Jezus Christus en wat het betekent om met u te leven van dag tot dag op weg naar uw toekomst. Heere, wij moeten u belijden dat wij dat echt wel nodig hebben. Dat wij elke zondag in dat paleis binnengaan, waar u van u laat horen. Anders leren we u nooit kennen. Haken we af, weten we het niet meer, vallen terug in de dingen van de tijd. Maar wat u in uw paleis hebt te zeggen, in de verkondiging van uw woord, dat is van eeuwigheidswaarde. En daarom bidden we u, Heere, wil met uw Heilige Geest in uw paleis, dat is in onze harten en levens wonen en doorwerken, wilt u ons aanspreken met wat u ook vanmiddag tot ons hebt te zeggen, opdat wij erdoor bemoedigd worden in de dagen van ons leven, als wij het paleis weer uitgaan en de dagen zich weer aaneenrijgen. Wil zo tot ons spreken, Heere, niet alleen hier, maar ook bij hen die misschien verbonden zijn met deze dienst en overal waar uw gemeente ook vanmiddag of vanavond nog weer samenkomt. Bewaar uw kerk, breid haar uit en bescherm haar tegen alle aanvallen van de boze, van buitenaf en van binnenuit. Wij verwachten het ook in deze dienst van u. Hoor ons uit genade. Amen. Gemeente, wij openen de schriften in het Nieuwe Testament, Lucas 17, de versen 1 tot en met 10. Lucas 17, de versen 1 tot en met 10. En hij, dat is Jezus, hij zei tegen de discipelen: het is onmogelijk dat er geen struikelblokken komen, maar wee hem door wie deze komen. Het zou voor hem nuttiger zijn als hem een molensteen om zijn hals was gedaan en hij in de zee was geworpen, dan dat hij één van deze kleinen zou doen struikelen. Wees op uw hoede. Als nu uw broeder tegen u zondigt, bestraf hem. En als die tot inkeer komt, vergeef hem. En als hij 7 maal per dag tegen u zondigt en 7 maal per dag naar u terugkomt en zegt: ik heb berouw, dan zult u hem vergeven. En u volgen de woorden van de tekst. En de apostelen zeiden tegen de Heere: vermeerder ons het geloof. En de Heere zei: als u een geloof had als een mosterdzaadje, zou u tegen deze moerbeiboom zeggen: wordt ontworteld en in de zee geplant, en hij zou u gehoorzamen. Tot zover de lezing van de tekst. En wie van u die een slaaf heeft, die ploegt of de kudde weidt, zal meteen, als die van de akker komt, tegen hem zeggen: kom maar en ga aanliggen? Zal hij echter niet tegen hem zeggen: tref voorbereidingen, zodat ik vanavond de maaltijd kan gebruiken, omgord u en bedien mij totdat ik gegeten en gedronken heb, en eet en drinkt u daarna? Hij bedankte die slaaf toch zeker niet, omdat hij gedaan heeft wat hem opgedragen was. Ik meen van niet. Zo moet ook u, wanneer u gedaan hebt al wat u is opgedragen, zeggen: wij zijn onnutte slaven, want wij hebben alleen maar gedaan wat wij moesten doen. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift en de woorden van onze tekst. Wij gaan ter voorbereiding op de verkondiging zingen uit Psalm 84, vers 3. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp van u verwacht. Vers 4, zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. En ook het zesde vers uit de 84ste psalm. Want God de Heer, zo goed, zo mild, is allen tijd een zon en schild. De Heere zegene u en ook uw gaven. Gemeente van Christus te Barendrecht, hoe vaak overkomt het je niet? Dat kan ik toch nooit. Dat kan ik toch nooit. Vooral als het gaat om zaken die God en die de Heer Jezus van ons vragen. Ik denk dat de discipelen van de Heer Jezus zich ook zo gevoeld hebben. Toen ze gingen beseffen wat Jezus in hun leven van hen vroeg. En dat was werkelijk niet niks. Integendeel. Jezus ziet op dit moment zijn discipelen voor zich. Lucas, die noemt ze apostelen. Straks, na Pinksteren, gaan de discipelen de wijde wereld in om het heil van God in de Heer Jezus te verkondigen. Om de mensen op te roepen tot geloof en bekering. En wat staat ze dan te wachten? Haat, verdrukking, spot. Jezus zegt, dat ontloop je niet. Achter mij aan, spot en hoon. Dat ontloop je niet. Maar, zegt Jezus, het is wel verschrikkelijk die je dat aandoen. Dan zou het beter geweest zijn dat zo iemand met een grote molensteen in het water terecht was gekomen, in de zee, en daar zou verdrinken. Dat is niet niks, gemeente. Jezus bedoelt misschien ook nog wat anders. Hij heeft het ook over andere struikelblokken, ergernissen. En dan bedoelt Jezus, wees voor een ander nooit een struikelblok op de weg naar God en op de weg naar mij. Als de discipelen dat horen, gemeente, dan slaat ze de schrik om het hart. Dan moeten ze toch meer geloof hebben. Als ze de woorden van Jezus horen. En dan zegt Jezus nog iets. En dat is toch helemaal onmogelijk. Hij heeft het over vergevingsgezindheid. Iemand één keer vergeven, als die gezondigd heeft en berouw toont, dat is al moeilijk genoeg, maar dat lukt nog wel. Maar 7 keer per dag, altijd, bedoelt Jezus, volstrekt, altijd bereid om de ander te vergeven. Nou, dat zien de discipelen helemaal niet zitten, gemeente. Daarvoor moeten ze eerst veel meer geloof hebben. Vandaar die vraag aan Jezus. Jezus, geef ons meer geloof. Want wat u hier van ons eist en vraagt, ons geloof is daar volstrekt ontoereikend voor. En wat valt ons op, gemeente? Nee, Jezus geeft geen rechtstreeks antwoord op deze vraag. Hij zegt niet tegen zijn leerlingen, nou ja, ik zal jullie meer geloof geven, of je hebt wel genoeg, ik geef het jullie niet. Nee, Jezus doet wat anders. Hij neemt de vraag wel heel serieus. Maar hij verbetert die vraag. Hij corrigeert die vraag. En waarom is die correctie nodig? Nou, gemeente, uit de vraag van die discipelen bleek dat zij over het geloof en over geloven bepaalde gedachten hadden. Geloof, geloven, dat was voor de discipelen een soort materiaal. Materiaal waarvan je veel hebt, of misschien ook heel weinig. Maar met dat materiaal moet je doen. Met dat materiaal moet je de dingen die Jezus vraagt neerzetten in je leven. In het begin dachten ze, we hebben wel genoeg aan dat materiaal. We kunnen daarmee wel aan de slag. Maar als ze gingen beseffen hoe absoluut de eisen van Jezus zijn en wat Jezus vraagt, ja, dan beseffen ze dat materiaal van ons ten eenenmale ontoereikend. Voor de discipelengemeente was het geloof materiaal om mee te werken. Denk even aan een bouwvakker. Een bouwvakker heeft materiaal nodig. Stenen, hout, zand, cement. Materiaal voor de bouw van het huis. En ook voor de bouw van dat huis kan op een gegeven moment een tekort ontstaan. Een tekort aan materiaal. Bij het begin van de bouw kan het allemaal nog wel meevallen. Er is voldoende materiaal. Maar tijdens de bouw gaat het toch tegenvallen, gemeente, jongelui. Er moet meer materiaal komen. Meer van dit en meer van dat. De bouwvakkers gaan naar de aannemer en vragen hem, geef ons meer materiaal. Precies zoals de discipelen aan Jezus vroegen, geef ons meer geloof. Dat geloofsmateriaal van ons, dat schiet tekort om aan uw eisen te voldoen. Geef ons alstublieft de noodzakelijke aanvulling. Nou vraagt u misschien, ja, maar is dat nou zo verkeerd? Waarom is die correctie, waarom is die verbetering nodig? Wanneer die bouwvakkers meer materiaal nodig hebben en daarom vragen, gemeente, en als de discipelen om meer geloof vragen, wie krijgt de schuld van dat tekort aan materiaal? U zegt nee, niet die aannemer, niet die bouwmannen, maar die aannemer, die had voor meer materiaal moeten zorgen. Hij had genoeg materiaal moeten hebben. En nu was het voor die discipelen van Jezus, gemeente, eigenlijk precies hetzelfde. O, zo makkelijk dachten ze, ja, dat we niet aan Jezus' eisen kunnen voldoen, dat is niet onze schuld, maar dat is Jezus' eigen schuld. Hij moest ons dan eerst maar meer geloof en meer geloofsmateriaal geven. Eigenlijk is het nu van ons af. Jezus zelf krijgt de schuld van hun tekort. Is dat niet herkenbaar, gemeente, jongelui? Is dat ook niet onze reactie? Ja, maar dat kan ik niet hoor, wat u nu van mij vraagt. Ik heb mezelf toch niet gemaakt? U, Heer Jezus, u moet mijzelf eerst veranderen. U moet eerst de omstandigheden veranderen. Heer God, Heer Jezus, ik zou wel willen wat u van me vraagt, maar dan moet u me eerst meer geloof geven. Meer geloofsmateriaal. Maar zolang u dat niet doet, kijk, gemeente, jongelui, zo schuiven wij de schuld van ons tekort op de Heere en op de Heere Jezus af. Een absoluut heilloze weg. Het brengt ons ook niet verder. En wat ging Jezus zijn discipelen toen? En wat gaat Jezus ons vanmiddag duidelijk maken, gemeente? Dat geloof en geloven, dat echt totaal iets anders is dan een soort materiaal waarmee wij aan de gang moeten. Hoeveel geloof we hebben, dat is niet het allerbelangrijkste. Maar het allerbelangrijkste, wat Jezus hier onderstreept, is wat anders. Is dat geloof van u, van jou, van mij, is dat echt? Is het een levende werkelijkheid in ons hart en in ons leven? Jezus bedoelt, het geloven, dat is geen zaak van kwantiteit, maar van kwaliteit, gemeente. Het gaat niet om de hoeveelheid geloof, maar het gaat om de hoedanigheid van het geloof. Het echte, levende geloof, dat de Heilige Geest in ons hart werkt en onderhoudt, jongelui. Dat echte, levende geloof, dat richt zich op de levende God. Dat richt zich op de Here. Levend geloof bindt ons aan Hem. En als een overtuigde zondaar en zondares, verbindt het levende geloof ons ook vooral aan die ene, aan de Heere Jezus Christus. De Heere Jezus Christus, gemeente, die in onze plaats Gods verdiende toorn over ons zondige en schuldige leven heeft gedragen en weggedragen in zijn bitter lijden en sterven aan het kruis op Golgotha. Echt levend geloof worstelt zich, zou je kunnen zeggen, door alles heen, worstelt zich naar Hem toe, naar de Heere Jezus Christus. Om in Hem de vrede met God terug te vinden, in je leven en straks in je sterven. Om in de Heere Jezus Christus, jongelui, getroost te leven en ook eenmaal zalig te kunnen sterven. De Heere Jezus Christus, in wie de vrijspraak is. Vrijspraak van alle schuld en van alle toorn. Vrijspraak in dit leven al en straks in het sterven en in het grote eindoordeel. En daarom, gemeente, echt levend geloof heeft altijd iets van verwondering. Van verwondering. Hij, de Heer Jezus Christus, Hij is het voor mij geworden, de enige, mijn liefste, Hij in mijn plaats, Hij voor mij. Levend geloof leert het verwachten, gemeente, van de mogelijkheden van de Heere, die onze genadige Vader is in Christus. Leert het verwachten van zijn betrouwbare beloften. En dat in alle omstandigheden van je leven. Bij echt geloof gaan we leven uit zijn kracht. Zoals de rank leeft uit de wijnstok. En dat is totaal wat anders dan geloof als materiaal waarmee wij werken en waarmee ik wat moet neerzetten. Nee, echt geloof plaatst ons tegenover God. De almachtige, de alwetende, de alziende God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Bij levend geloof, hoe klein ook, hoe aangevochten misschien ook, bij levend geloof leg je je zwakke hand in de handen van de machtige God. Bij echt geloof laten we het met onze eigen onmogelijkheden, gemeente, aankomen op de mogelijkheden en de vaste beloften van de Heere. En daar zullen we zelf nooit een grote naam mee maken. Want de Heere is het zo waard dat wij het intenser van Hem verwachten. De Heere is het zo waard dat we rijker uit Hem leven dan we vaak doen. Misschien zegt u vanmiddag wel, ja, dat geloof van mij, dat geloof, het is voor mijn besef als een mosterdzaadje. Het mosterdzaadje beeld in de Bijbel, gemeente, van het allerkleinste en het allergeringste. En misschien heb je daarom ook wel eens het gevoel in je leven, wat moet ik nou met mijn geloof? Wat stelt het voor? Wat kan ik ermee doen? Wat verwacht ik ervan? Wat is een mosterdzaadje in een wereld van staal en beton? Maar wat zei Jezus toen, gemeente, tegen zijn leerlingen? En wat zegt hij ook vanmiddag tegen u en tegen jou? Laat je niet ontmoedigen door de kleinheid van je geloof. Jezus zei, als u een geloof had als een mosterdzaadje, dan zou u tegen deze moerbeiboom zeggen, word ontworteld en in de zee geplant en hij zou u gehoorzamen. Misschien zat de Heer Jezus op dat moment met zijn leerlingen wel onder zo'n moerbeiboom. En nu zei Jezus hier, wanneer zelfs het kleinste geloof echt is, doordat het zich richt op de Heere, dan wordt het onmogelijke toch mogelijk. En die eigen onmogelijkheid van ons, die werd nu door de Heer Jezus, gemeente, hier dubbel onderstreept. In de eerste plaats door wat Jezus hier zei over dat ontwortelen van een moerbeiboom. U weet, een moerbeiboom wordt heel oud, 600 jaar. En in al die jaren krijgt die boom een heel ingewikkeld wortelsysteem. En daar is geen wrikken meer aan, integendeel. Een moerbeiboom ontwortelen en die verplanten, dat kan gewoon niet. Dat is onmogelijk. En die onmogelijkheid, die onderstreepte Jezus ook nog eens in dat tweede, wanneer hij zegt, ja, die moerbeiboom in de zee geplant. En Jezus zei niet in de zee werpen, maar Jezus zegt heel nadrukkelijk in de zee planten. En Jezus dacht dus aan een planten waarna die moerbeiboom rustig verder zou kunnen groeien. En dat nog wel in de zee. En dan moet u weten, gemeente, dat in de tijd van Jezus met de zee, daar werd de Dode Zee mee bedoeld. En u weet wel, de Dode Zee heeft een hoog zoutgehalte. Daar kan onmogelijk iets geplant worden, laat groeien. En zelfs rond de Dode Zee is dat bijna onmogelijk. Een moerbeiboom planten in de Dode Zee, volstrekt en volstrekt onmogelijk. En zo liet Jezus uitkomen, gemeente jongelui, door het allerkleinste geloof worden dingen die wij mensen voor onmogelijk houden, toch mogelijk. Natuurlijk gebruikt Jezus hier een beeld. En moeten we het niet letterlijk nemen. Jezus gebruikt hier een beeld. Als hij het had over het ontwortelen en in de zee planten van zo'n moerbeiboom. Echt geloof, jongelui, gemeente, echt geloof, dat is niet om er toverkunsten mee uit te halen. Om in letterlijke zin een grote boom ergens anders neer te planten. Dat bedoelt Jezus niet. Echt geloof is geen wondermiddel. Je kunt er geen stunts mee uithalen. Maar wat Jezus hier zegt, dat is beeldgemeente van alles wat naar ons inzicht absoluut niet kan. En waar moeten we dan aan denken? Allereerst, gemeente, als het gaat om de zaak van het evangelie. De uitbreiding van Gods koninkrijk. Wat onmogelijk is, is toch mogelijk in vertrouwen op God. Eén voorbeeld. Hudson Taylor was een bekende zendeling in de 19e eeuw, zo'n 1860. En hij had één grote hartstocht om aan die miljoenen Chinezen ver weg het evangelie van Christus te brengen. En de mensen vroegen aan Taylor, dan moet je wel een groot geloof hebben en een vast vertrouwen. Nee, zei Taylor, ik ga niet met een groot geloof om zelf wat neer te zetten, maar ik ga met de belofte van een machtig God dat alle volken het evangelie zullen horen. Het was geen gemakkelijke weg voor Taylor. Hij moest terug, kwam weer terug. De volgelingen van Jezus werden vervolgd. Maar toch, wat onmogelijk is bij mensen, is mogelijk bij God. En zo zijn er in de geschiedenis van de voortgang van het evangelie vele voorbeelden te noemen. Maar we mogen ook denken, gemeente, aan wat de Heere Jezus in het begin van het gedeelte van onze tekst zei. Herinnert u zich nog? Wat zei Jezus ook alweer tegen zijn discipelen en tegen ons? Wees nooit en voor niemand een verleiding, een struikelblok om mensen van God en van mij weg te houden. En wat zei Jezus nog meer? Wees altijd bereid om te vergeven. En wat zei Jezus nog meer? Wat vroeg hij nog meer? In tijden van verdrukking, van spot, struikelde niet over. Maar blijf staande in het lijden en in de verdrukkingen ter wille van mij. En wat was de reactie van de discipelen ook alweer? Wat is uw en jouw en mijn reactie maar al te vaak? Onmogelijk. Eerst meer geloof. Bij onze onmogelijkheid zei Jezus, precies zoals je bent en met wat je hebt, mag je het van mij en van mijn Vader verwachten. En als je dat doet, hoe klein het geloof ook is, dan wordt het onmogelijke mogelijk. Tot je eigen verrassing en tot je eigen verwondering ben je dan geen struikelblok meer voor een ander. Geen sta in de weg. Maar tot je eigen verrassing mag je ervaren het tegenovergestelde. Dat je woorden vindt om goed te spreken van de Heere en van de Heiland. Om anderen te lokken. En tot je verrassing en verwondering ga je ontdekken in je leven dat je kunt vergeven en dat je ook wilt vergeven. 1 keer, 2 keer, 7 keer per dag. En tot je eigen verwondering en verrassing mag je het ervaren dat je staande blijft. In verdrukking, in lijden, in spot. Ja, dat er zelfs mensen zijn die ter wille van Jezus hun leven hebben gegeven. Ik denk aan Polycarpus, bisschop van Smyrna, 86 jaar oud. Hij zal verbrand worden, op het marktplein verbrand. De menigte joelt en de Romeinse stadhouder vraagt Polycarpus: herroep, zeg alleen maar de keizer is Heer. Herroep Jezus als je Heer. En als 86-jarige belijdt Polycarpus: hoe zou ik het kunnen? Hoe zou ik het kunnen? Mijn heiland verloochenen, die alleen maar goed voor mij is geweest. Kijk, gemeente, de geschiedenis van Gods kerk is er vol van. Wat onmogelijk is bij mensen, is mogelijk bij God. Zelfs je leven geven ter wille van Hem. En tot je eigen verrassing en verwondering mag je het ervaren in je leven. Ik blijf staande in verzoeking en in verleidingen om af te haken van de Here en van zijn dienst. En als het gaat om de levensvraag, gemeente, en om de stervensvraag in ons leven, de levens- en de stervensvraag: hoe vind ik, verloren zondaar en zondares, die het tegenover God niet redden kan, hoe vind ik weer vrede met God, als een vijand met de Here verzoend in het reine, en hoe word ik verlost van de eeuwige en de verdiende toorn? Hoe ontvang ik vrijspraak in zijn oordeel over mijn leven? Onmogelijk, onmogelijk van mijn kant. Maar wat onmogelijk is van onze kant, mogelijk werkelijkheid bij God in zijn lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, in zijn volbrachte werk. Tot je eigen verwondering en tot je eigen verrassing mag je het ervaren. Door de Heilige Geest in mijn leven mag ik me aan de Heer Jezus toevertrouwen. In Hem mijn behoud, mijn eeuwig heil zoeken en vinden. Al is het geloof nog zo klein als een mosterdzaadje. Echt geloof kan nooit buiten de Here. Echt geloof kan nooit, jongelui, buiten de Heer Jezus Christus. En alles wat Hij heeft verdiend. Tot je eigen verrassing en verwondering van jezelf, van anderen, van doktoren, mag je het ervaren dat je genezen wordt van een ziekte waarvan de mensen zeiden: onmogelijk genezing. Maar wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Tot je eigen ervaring en verwondering mag je kracht vinden, mag je troost vinden in tijden van rouw, van verdriet, van gemis. Is er toch weer een weg als jij geen weg ziet? Wanneer je eerst zelf dacht: onmogelijk, dat kan ik niet. Maar toch mogelijk bij God, gemeente. Tot je eigen verrassing en verwondering van jezelf en van anderen leer je ook loslaten. Loslaten alles wat je lief en dierbaar was in je leven. Je leert het loslaten. Als Christus je roept bij het sterven om thuis te komen. Terwijl je zelf eerst dacht, dat kan ik nooit. Ik zit zo vast aan mijn lieve vrouw en aan mijn kinderen en kleinkinderen. Dat kan ik niet. Maar wat onmogelijk is bij mensen, is mogelijk bij God. Toch. Onmogelijk, gemeente. Ja, dat is een woord dat de Satan en ons eigen ongelovig hart ons voorspiegelen. Onmogelijk. Moerbeibomen. Ze zijn er niet om er omheen te lopen, maar ze zijn er om ontworteld te worden en in de zee geplant te worden. Bij de Heere zijn alle dingen mogelijk. Daarom zijn ze ook mogelijk bij ons, door het geloof. Hoe klein, hoe hulpeloos ook. Nooit kan het geloof te veel verwachten, zingt een bekend gezang. En we zeggen wel eens, u misschien ook, als ik mijn geloof toch niet had. Laten we het bijbelser zeggen, gemeente. Als ik mijn God niet had. Als ik zijn belofte niet had. Als ik mijn Heere Jezus Christus niet had. Maar tegelijkertijd, in de omgang met de Heere, moeten we ook leren. Heere, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Zou er reden zijn, gemeente, om maar één ogenblik te denken, kijk eens wat ik heb neergezet, het is mijn prestatie, mij komt alleen alle eer en lof toe. Jezus zei ons, je bent niet meer dan een slaaf, en een slaaf doet alleen maar wat zijn Heer van hem vraagt en verwacht. Jezus bedoelde, in echt geloof ben je van mij, mijn eigendom, gekocht en betaald. En al het andere is ook van mij. Ook dat wat ik van je vraag, in vertrouwen op mij en op de Heere. Dat alles is van mij. En ik geef het je. En daarom, ik verwacht niet anders. We moeten het gewoon doen, zei Jezus. Het hoort er gewoon bij, in het leven van het echte geloof. Het hoort er gewoon bij. En, zegt Jezus, als je doet wat ik je vraag, en je mag dat ook ervaren, wat ik van je vraag. Als je mag ervaren wat het geloof vermag, zul je dan jezelf de eer geven? Integendeel, Jezus zei, geef mij alleen alle eer en dank. Misschien mist u nog en mis jij nog dat echte levende geloof. Zonder levend geloof vaart niemand wel, gemeente. Gods toorn blijft dan rusten op je leven voor eeuwig. Daar laat u het toch niet op aankomen, is het wel? Maar de Heilige Geest is jou en u en mij beloofd. De Heilige Geest beloofd in de doop. Beloofd dat hij het geloof zal werken en ook het geloof zal onderhouden. In de weg van de middelen, in de weg van het gebed, in de omgang met het woord van God, onder de prediking, in stille tijd, Laat de Heilige Geest zijn heerlijk werk in ons hart doen en blijven doen. Spreek de Heilige Geest, gemeente, erop aan. Hij werkt het. Dat wondere geloof. Dat echte, levende geloof. Dat het leert verwachten van de Heere. Van zijn mogelijkheden in onze onmogelijkheden. Levend echt geloof. Dat het leert verwachten van die ene, de Heer Jezus Christus, alles wat Hij heeft verdiend. Amen. Gemeente, laten wij nu zingen uit Psalm 27 en daarvan het zevende vers. Psalm 27, vers 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Psalm 27, vers 7. Wij gaan danken. Heere in de hemel, dank u wel dat wij als jongeren en ouderen ook vanmiddag in uw paleis mochten zijn. En dat wij daar weer zaken hebben gehoord die wij nergens anders horen. Dat u er bent. De almachtige, de alwetende, de alziende God, onze genadige Vader in de Heer Jezus Christus. Uw beloften die vast en zeker zijn. En u hebt ons vanmiddag ook weer uitgenodigd om in vertrouwen op u onze levensweg te gaan. Wat u ons vanmiddag ook weer hebt willen meegeven, dat onze levensreis bepaalt, beheerst, de bron mag zijn, de krachtbron, de troost in onze levenstijd, dat de eeuwigheid van u daar overheen valt. Heere God, wij danken u voor deze bemoediging. Wat hebben we die nodig, steeds weer in ons leven, in allerlei omstandigheden van ons leven. Herkenbaar, heilzaam. Werk daartoe door met uw Heilige Geest. Dat er levend geloof is. Echt geloof. Niet hoeveel, maar echt. Dan verwachten we het van u. Dan verwachten we het van de Heer Jezus Christus. Dan worden we niet beschaamd. En tot onze verrassing en verwondering mogen we dan ervaren gaan dat we doen wat u van ons vraagt. Dat er een streep gaat door onze onmogelijkheden. Heer, wij moeten u ook eerlijk zeggen dat we te weinig, nog zo weinig, echt op u vertrouwen. Er is zoveel ongeloof, wantrouwen ook. Heren, dat moeten we u ook eerlijk zeggen. Wil het ons vergeven en wil krachtig doorwerken met uw Geest, opdat u de lof en de eer zult ontvangen. En wij weer naar huis gaan, het paleis weer uit, met deze bemoedigende woorden voor onze levenstijd. Opdat we ook volgende week, als u het ons geeft, opnieuw uw paleis zullen binnengaan, om te horen wat u tot ons hebt te zeggen. Heb dank dat we hier konden zijn. Wilt u zijn met alle gemeenteleden die met vakantie zijn? Geef hen als het mag een goede tijd. Breng hen ook weer veilig thuis. Laten ze voorzichtig zijn met hun eigen leven en dat van anderen. En laat er ook in de vakantieperiode tijd en rust zijn voor u en voor elkaar. Sterk allen, Heere, die nog aan het werk zijn, ook in deze warme weken, voor wie de warmte ook moeilijk is en moeizaam. We bidden u voor ouderen, voor zieken die aan bed gebonden zijn. We denken aan allen die zorg bieden. Heer God, geef ze kracht naar lichaam en geest om zo bezig te zijn. Heere, wij mogen u ook bidden om regen. Wij zongen ervan in het begin van de psalm, dat uw heil als een regen over ons leven mag worden uitgegoten. Maar we mogen u ook bidden voor regen over de verschroeide en warme aarde. Want wij belijden dat u de schepper bent en de onderhouder van al wat leeft. Zegen de voortgang van het evangelie. Wees in het bijzonder met alle broeders en zusters die ermee te maken hebben, met lijden, met spot, met haat, met verdrukkingen, die kunnen struikelen, die kunnen afhaken. Als het aan hen zou liggen, laat ze in vertrouwen volharden, Heere, opdat ze ook anderen tot zegen zijn. Laten ook wij ons voor u niet schamen, omdat u, Heere Jezus Christus, zich voor ons niet hebt geschaamd. Wilt u zijn met deze gemeente, met allen die leiding geven in het ambt en daarbuiten, zo leggen we het alles voor u neer. Hoor ons in Jezus' naam. Amen. Gemeente, laten wij nu nog zingen. Laten we nog één lied erbij zingen. Psalm 62, vers 1 en vers 4. Mijn ziel is immers stil tot God. En ook het vierde vers. Doch gij, mijn ziel, het ga zo het wil, stel u gerust, zwijg Gode stil. Psalm 62, de versen 1 en 4. Gemeente, ga nu heen in vrede onder de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u en met jullie. Amen.